Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 42 en daarvan het derde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Daarna openen Gods woord in de profetieën van Jesaja hoofdstuk 42. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 10. Jesaja 42, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Jesaja 42 vanaf het eerste vers. Zie mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is de adem geeft en de geest degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zingt den Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u opnieuw vinden in Jesaja 42, de versen 3 en 4. De tekst voor de prediking, Jesaja 42, de versen 3 en 4. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Met dit adventswoord, gemeente, gaan wij ons allen, jong en oud, voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. En daarom gaan wij ook het voorbereidende gedeelte lezen dat we kunnen vinden in het avondmaalsformulier. En laten wij daar biddend naar luisteren en onszelf beproeven voor Gods heilig aangezicht. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijnen smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niet daarvan voor u mijn God verhelen. 119 vers 84, nadat we het voorbereidende gedeelte samen hebben overdacht. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke de heilige apostel ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is en dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschades andere dingen, zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en de heilige sacramenten, alle godslasteraars, die in tweedracht, dat is verdeeldheid, sekte en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het en dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor zuster Lida Bouwmeester Kruid, die donderdag een heupoperatie moet ondergaan. En willen de Heer dank zeggen voor hem met broeder Willem-Jan de Groot, die een gunstige uitslag van de kweek van de verwijderde tumor ontving. Laten wij de Heer zoeken in het gebed. Hoe waar is dat, Heere, voor ons allemaal, kinderen, jongeren en ouderen, gij weet hoe mijn weg en wandel is. En nu zijn we samengekomen in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. En worden wij allen geroepen onszelf te beproeven, ons hart open te leggen, onze levenswandel open te leggen voor u. Hoe dat in de achterliggende week is geweest, hoe dat in de achterliggende maand is geweest, ja, hoe dat geweest is tussen het vorige avondmaal en nu. En u weet het. En u roept u ons op onszelf te beproeven, zo heel persoonlijk. En Heere, als er nou belemmeringen zijn om avondmaal te kunnen vieren, zoudt u ons daaraan willen ontdekken. Als we in een grote zonde gevallen zijn, of dat we in een weg van nalatigheid gekomen zijn, een slordige levenswandel hebben gekregen, of vastzitten in eigenwillige godsdienst, dat we het beter weten dan u. Ontdek ons eraan, Heere, als dat zo is. Ontdek ons er ook maar aan als we geen geestelijk leven kennen. En zoudt u uit genade dan het nieuwe leven willen werken? Maar u weet ook, Heren, dat er in ons midden zijn die hunkeren en dorsten om naar die tafel te mogen komen. Vanwege de wonderen die u in de achterliggende tijd hebt gedaan. En dat ze uitzien naar een ontmoeting met u voor het eerst bij vernieuwing. Om de tekenen en zegelen van uw genade verbond, uw trouw en onbezweken liefde bij vernieuwing weer te mogen ontvangen als uit uw hand. Heer, u weet alle toestanden van de harten van ons allemaal. En wij hoeven het ook niet onder woorden te brengen, want u weet het. En zou u dan een gezegende voorbereidingspreek, zondag, ja een gezegende voorbereidingsweek willen geven. En dat er een zondag wonderen mogen gebeuren. Dat degene die werkelijk een goddelijk recht ontvangen hebben, ook in een rechte weg tot de tafel des Heren komen mogen. En dat degene die dat goddelijke recht niet hebben, dat die niet zouden komen, maar dat ze werkzaam zouden worden met datgene wat u ons deze morgen aanreikt vanuit uw woord. Want u gaat toch een zondaar eerst onderwijzen door uw woord en getuigenis. En de drie stukken die we samen hebben overdacht vanuit het avondmasformulier, dat is toch geen vreemde zaak voor degene die echt het geestelijke leven hebben ontvangen. Al bepaalt u zelf de diepte van de ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar toch, Heere, allen die u vrezen gaan er iets van kennen. En ze raken er ook nooit in uitgeleerd. En Heere, dan wilt u deze morgen tot ons komen met een adventsbelofte vanuit Jesaja 42. En geef u het zelf, Heere, dat de gemeente van Rotterdam-Kralingen vol mag zijn met gekrookte rieten en rokende vlaswieken. Want daar hebt u zoveel voor, daar hebt u alles voor gegeven, om ze niet te verbreken en niet uit te blussen. En daar hebt u, lieve Jezus Christus, die diepe weg van lijden en sterven voor willen gaan. Daarom bent u gekomen naar de aarde. Daarom is het kerstfeest geworden. En u werd neergelegd in een kribbe. Lagere plaats kon er niet zijn. Maar die plaats was juist zo laag, opdat een gekrookt riet en een rokende vlaswiek bij Christus komen kan. En wat is dat een wonder? Wilt u dan trekken, Heere? Want u weet ook wie er in de banden vastzitten en geen voeten hebben om te gaan en geen handen hebben om aan te grijpen. Maar het is toch alles uw werk. En zou u dan zo dit woord van deze morgen willen zegenen? U weet volmaakt wat wij allen nodig hebben. Geef ook uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud met liefde dit woord aan de harten van de gemeente te mogen leggen. Heere, wilt u alles wat hem daarin kan hinderen wegnemen? Wilt u de Satan op een afstand houden en dat we ervaren mogen dat u in ons midden wil zijn als één die dient? Heere, we mogen ook onze zorgen bij u neerleggen. Zou u ons willen gedenken als er bijzondere zorgen in ons leven zijn? Ook in het tijdelijke leven, u aanschouwt de moeite en het verdriet en we mogen het in uw hand leggen. Mogen dan in het bijzonder Lida in uw handen neerleggen, die aanstaande donderdag een heupoperatie moet ondergaan. En u weet wat dat met haar doet, met haar man, haar gezin. Ze zal er tegenop zien, Heere. Maar zou u de spanningen weg willen nemen en dat ze zich over mag geven aan u? En wilt u het gewenste resultaat geven, Heere, dat ze door de operatie heen mag komen en dat ze er baat bij mag hebben? Heere, u weet ook wat haar weg en wandel is. Wilt u zich over haar ontfermen? Heere, wil u ook hartelijk danken en dat Willem-Jan de Groot zo'n zeer gunstige uitslag mocht ontvangen van de kweek die ingezet moest worden. Heere, hoe zullen we het onder woorden brengen, die grote genade, die grote gave? Het is te groot om te geloven, maar u hebt het echt gegeven. En dat het zeer gunstig was, dat er geen nabehandeling nodig heeft. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? En laat het zo bij hem, zijn vrouw en het gezin, in het hart mogen zijn. Wat zal ik de Heere vergelden voor zulke daden aan mij bewezen? Heere, Wilt u zo onze gebeden en onze dankzegging aanvaarden? Wilt u het zuiveren en brengen voor het aangezicht uw vaders? En zoudt u willen betonen, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus, een horend en een verhorend God te zijn, nu we samengekomen zijn in uw huis, om naar uw woord te gaan luisteren. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. U krijgt 3 keer gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste keer voor de eredienst, de tweede onderhoud kerkenpastorie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij 2 versen uit Psalm 143, namelijk de versen 6 en 11. 143, vers 6 en 11. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort wordt door u opgericht. Psalm 145, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vorige week heeft het geklonken in op deze plaats. Zie, mijn knecht. Met deze woorden begon God de Vader zijn adventsboodschap in Jesaja 42, vers 1. Met deze woorden wees de Vader op zijn geliefde Zoon die hij als zijn knecht zal zenden naar de aarde. Zijn knecht die hij zal ondersteunen. Zijn uitverkorene, in wie zijn ziel zo'n welbehagen heeft. Zijn zoon, die er op aarde een dienstknechtsgestalte zal aannemen en zich nameloos diep zal vernederen om een verloren zondaar zalig te maken. Zie, o zie, mijn knecht. En die knecht des Heren gemeente is gekomen. Hij heeft de zaligheid verworven voor gevallen zondaren. Maar hij doet veel meer dan dat. Want de zaligheid die Christus verworven heeft, die gaat hij ook wegschenken en toepassen in het hart van een zondaar. En daarom moet die zaligheid verkondigd worden. Daarom moet de mogelijkheid tot de zaligheid verkondigd worden. En we hebben het gehoord, hij zal het recht, het woord aan de heidenen voortbrengen, op de juiste plaats gaan brengen waar hij wil dat dat woord komen zal. En dat woord is altijd een woord van recht en genade. Kijk, en allen die nu een leerling mogen worden op de school van Gods genade, die worden daarin onderwezen door de Heer Jezus zelf, als die grote profeet en leraar van zijn kerk. En hoe zal de Heer Jezus dat nou doen? Hoe gaat hij een zondaar nou onderwijzen in de weg der zaligheid? O gemeente, dat doet hij zo rechtvaardig, zo wijs en tegelijkertijd zo zacht. Nee, hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, nog zijn stem laten horen op de straten, maar in liefde en met geduld en met een hart dat met innerlijke ontferming bewogen is, gaat hij zondaren opzoeken en ze onderwijzen in de weg der zaligheid. En hoe hij dat precies doet, dat blijkt ook uit de volgende versen die wij vanmorgen met de hulp van de Heere gaan overdenken. En zullen vanmorgen stilstaan bij een belofte, een adventsbelofte, waarin zo duidelijk beschreven staat hoe de Heere nou met arme zondaren om zal gaan. En die adventsbelofte, die gaan we ook met het oog op het heiligavondmaal samen overdenken. En een ieder van ons, ik zeg het nogmaals, onderzoeken zichzelf voor Gods aangezicht of hij iets van dit leven mag kennen. We schrijven als thema boven de prediking een troostvolle adventsbelofte voor een uitziend volk. Een troostvolle adventsbelofte voor een uitziend volk. Deze belofte spreekt van drie dingen. In de eerste plaats van een zwak volk. Ze worden aangeduid met twee uitdrukkingen, het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. In de tweede plaats spreekt deze belofte van ontfermende liefde. Want wat gaat de Heer nou doen met die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken? Hij gaat ze niet verbreken. Hij gaat ze niet uitblussen. Maar met waarheid zal hij het recht, het woord voortbrengen. Hebt u weer die uitdrukking. En deze belofte spreekt tenslotte ook van een zekere verlossing. En dat vinden we in vers 4. Hij zal niet verdonkerd worden. En hij zal niet gebroken worden, totdat hij het recht op de aarde zal besteld hebben en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Een troostvolle adventsbelofte voor een uitziend volk. Wie is dat vanmorgen? Zet u dan biddend neer, als we gaan luisteren naar een zwak volk, ontfermende liefde en een zekere verlossing. Als wij vanmorgen de woorden van onze tekst gaan overdenken, gemeente, zullen we dan niet vergeten dat in de versen 3 en 4 nog steeds God de Vader aan het woord is. Hij begon te spreken in vers 1 met die sprekende woorden, zie mijn knecht. En in vers 3 gaat hij verder spreken en laat hij ons weten wat zijn knecht zal gaan doen. Luister maar, hij zal het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En uit het feit dat God de Vader zo spreekt over het werk van zijn Zoon, dan blijkt dat God de Vader niet alleen oog heeft voor zijn Zoon, maar dat God de Vader ook oog heeft voor zijn kerk, die hij hier aanduidt als geknakte rieten en rokende vlaswieken. Maar juist voor zondaren die zo zijn en die ook ervaren dat ze zo zijn geworden in zichzelf, is juist Christus zo uitnemend gepast om hen te verlossen. Wat willen die uitdrukkingen eigenlijk zeggen? Een gekrookte riet en een rokende vlaswiek. Nou, laten we er eens bij stilstaan. Eerst die eerste uitdrukking maar. Een gekrookt riet. Nou, jongens en meisjes, dan moet je denken aan een soort bamboeachtig gewas dat aan de oever van een rivier of een beek groeit. Die stengels die uit dat water omhoog komen, over het algemeen zijn ze niet zo dik, het zijn holle stengels. En als er een sterke wind eroverheen gaat, dan zouden ze zomaar kunnen knakken. En in gedachten zie je dat, voor je een rivier met allemaal van die rietstengels, en te midden van die rietstengels is er één die is geknakt. En hij ligt met die pluim in het water, en die pluim is gedrenkt in het water, en dat riet kan zich onmogelijk zelf weer oprichten. Het ligt geknakt op de grond. Maar let op, het is niet gebroken. Ja, wel geknakt. Er zit een kniek in, maar het is nog niet gebroken. Het is nog verbonden met de wortel. Wie worden hier dan bedoeld met deze beeldspraak? De gekrookte rieten. Nou, gemeente, dat zijn nou zondaren die weten van hun eigen ellende. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw in het geestelijke leven. Onze kanttekenaren hebben dat recht verstaan. Zij schrijven bij die uitdrukking gekrookte rieten, het zijn zwakke zondaren van wie het geweten verslagen is. Verslagen vanwege de zonde die een mensenkind elke keer weer tegen de Heere doet. Hoe komt het dan dat ze zo geknakt zijn? Hoe komt het dat ze in hun geweten verslagen zijn? Dat hebben ze zelf niet kunnen bewerken, maar dat is Gods werk. En dat kunnen we in de grondtekst heel mooi opmaken. Want in vers 3 staat er letterlijk, het riet dat geknakt werd. Dat deden ze zelf niet, ze waren daarin lijdelijk, passief, maar de Heere heeft hen geknakt. En hoe heeft hij dat gedaan? Hoe doet de Heere dat ook vandaag nog? Nou, denk aan de beeldspraak. Dat riet dat al langs de kant van zo'n oever staat in het water. De wind komt erover. Zo komt de geest over hen als de wind des geestes. En die zorgt ervoor dat ze knakken. Hoe komt dat? Omdat de geest komt met het woord. En dat woord wat de Heilige Geest gebruikt om een zondaar te ontdekken aan zijn zonde, dat wordt vergeleken met een zwaard. Het is het zwaard des geestes. En als de Heilige Geest het woord zo gaat gebruiken, dan wordt je hart verwond. Dan ga je zien wie God is. En dan ga je ook zien wie je zelf bent tegenover die God. Dan raak je verbroken van hart. En dan word je hartelijk bedroefd over je zonde tegen zo'n goeddoend God bedreven. Kijk, daar heb je nou gekrookt riet. Nee, dat is niet een kennis van zonde zoals bij Saul of bij Agab of bij Farao. Die mensen zou je kunnen vergelijken met een rietstengel die wel gebogen worden, soms heel diep kunnen buigen, maar niet knakken. En als de wind weer gaat liggen, dan staan ze vier recht overeind. Nee, gebogen is ook nog niet hetzelfde als geknakt. Maar als de Heere met zijn woord en geest gaat werken in het hart van een zondaar, dan wordt zo'n zondaar een gekrookt riet, zegt God de Vader zelf in onze tekst. Dan word je van een groot mens een heel klein mensje voor God. Dan word je van een heel sterk mens een heel zwak schepseltje. Dan word je van een krachtig mens een machteloze zondaar. Dan word je van een uitwendig godsdienstig mens een goddeloze voor God. Dat. En de ware avondmaalgangers die kennen daar iets van. En ook degene die een betrekking op het heilig avondmaal gekregen hebben. En die er zo naar uitzien om voor de eerste keer aan die tafel geleid te mogen worden. Dat zijn mensen die kunnen zichzelf niet meer verlossen. Die kunnen zich ook door een ander niet meer laten verlossen. Maar die zijn aangewezen op de ander met een hoofdletter. Dat is Christus. Verstaat u dat? Heb je dat ook mogen leren door Gods genade, dat je in jezelf niets anders bent dan een zondaar en dat de Heere met zijn werk gekomen is en van je een gekrookt riet heeft gemaakt? Je totale machteloosheid om je maar te kunnen verlossen van je zonde. En dat je met David zo dikwijls moest meezingen. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Dan lig je net als die rietstok met die pluim in het water en je kan jezelf niet meer oprichten. En weet je wat dan dikwijls gebeurt? Dan komt de duivel ook nog eens met zijn aanklachten. En dan komt de duivel ook nog eens met zijn influisteringen. En hij zegt, je hebt veel te veel gezondigd, joh. Denk je nou echt dat het voor jou nog kan? Absoluut niet. Je hebt geen heil bij God. En weet je, als je dat eens een ogenblik toelaat, die influisteringen, en je hebt zelf geen kracht en geen macht, dan wordt het zo machteloos, zo hopeloos, zo ellendig in je hart. En dan kun je de dichter begrijpen die het gezongen heeft. Ik schatte mij geheel verloren en ik mocht van geen vertroostingen horen. En dat is wel herkenbaar in het leven van degene die de Heere vrezen. Dat er tijden zijn dat ze zich herkennen als zo'n geknakt riet. En toch, al liggen ze bij wijze van spreken met die pluim in het water en kunnen ze zichzelf onmogelijk oprichten, maar juist in de diepten roepen ze tot Christus om Christus. En ze zullen het op Gods tijd echt gaan ervaren, echt waar gemeente, het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redde zijn. Kijk, dat zijn de gekrookte rieten. Maar dan die tweede uitdrukking in onze tekst. Een rokende vlaswiek. Wat is dat? Nou jongens en meisjes, in de tijd van de Bijbel hadden ze lampen. Maar die kun je natuurlijk niet vergelijken met de lampen die wij hebben. Weet je hoe die lampjes eruit zagen vroeger? Was van klei gemaakt, zo'n schaaltje. En aan het uiteinde zat een soort pijpje, dat was hol. En in het schaaltje konden ze olie doen. En door dat pijpje deden ze een lontje. Dat was een lang stukje vlas. Dat rolden ze op. Dat duwden ze doorheen, zodat het ene uiteinde in de olie kwam te liggen en het andere uiteinde door dat pijpje naar buiten kwam. En dan zoog dat vlas de olie op. En als je dan aan het uiteinde van dat pijpje een vlammetje hield, dan begon het lampje te branden. En je kunt je wel voorstellen, zolang er in dat schaaltje olie aanwezig was, kon dat lampje blijven branden. Maar als die olie nou opraakte en minder werd en minder werd, en er minder olie door die vlas wiek naar buiten gezogen kon worden, dan hoef ik je toch niet te vertellen wat er met het vlammetje ging gebeuren. Hoe minder olie er kwam, hoe kleiner het vlammetje werd, totdat het bijna uitging. Dat wordt nu bedoeld met een rokende vlaswiek. Er is nog een heel klein vlammetje te zien, maar het zal niet lang meer duren of het is uit, als er geen verse olie bij komt. Wie bedoelt de Heere daar dan mee? Nou, dat zijn kinderen van God, die tijden in hun leven kenden dat het licht echt mocht schijnen. En dat hun hart vol was van de liefde en de genade van de Heere. En dat er ook iets uitstraalde van hen. En dat ze zo konden getuigen van wie de Heere voor hen was. Maar dat is voorbij. Die eerste liefde is verlaten. Het is alles zo anders geworden. Alles lijkt zo dof, zo donker, zo dodig, zo mat. Jawel, enig licht is er nog wel, maar het straalt niet meer. Het is net als met die bruid uit het Hooglied, die we vinden in Hooglied 5, ik sliep. Het vlammetje gaat dus bijna uit. Maar mijn hart waakte. Ja, het vlammetje is er nog wel. Op de bodem van het hart smeult nog wel iets van dat geloofsleven. Maar er is bijna niets meer van te zien en te ervaren. En alles wat er geweest is, daar lijkt de kracht uit te zijn, de beloften die spraken, het zicht op Christus dat er was, en zijn liefde die je ervaren hebt, het lijkt of de kracht verdwenen is. Het lijkt soms wel donkerder als ooit tevoren. Zijn er misschien hier in Kralingen bij wie het zo is vanmorgen? O, toen het goed was, toen het zo licht was in je hart, toen de Heere zo nabij was, had je nooit kunnen denken dat je nog eens een rokende vlaswiek zou worden. En misschien moet je tot je schrik bekennen, langzaam maar zeker is het wel die kant opgegaan. En zit je misschien vanmorgen onder de prediking in de kerk of thuis mee te luisteren en zeg je, ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Alles lijkt verlamd te zijn. Bijna geen geloof meer. Bijna geen liefde meer. Bijna geen hoop meer. Soms van die momentjes dat je zelfs geen lust meer hebt om te bidden, je Bijbeltje te lezen of te zingen. Wat nu? Zal God dan in eeuwigheid verstoten? Zal hij dan nooit meer goedgunstig zijn? O, luister eens, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, ontfermende liefde. Mag ik het zo eens zeggen, gemeente? Waar die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken met zichzelf geen raad meer weten, daar weet de Heer Jezus nou raad mee. Altijd weer. Want juist zulke arme tobbers, arme zondaren zijn welkom bij hem. Aan zulke mensen wil hij zijn genade kwijt en kan hij zijn genade kwijt. Hij wil ze genezen.
Hij wil ze helen. Dat is nou het liefste werk wat de Heer Jezus doet in het leven van arme zondaren. Ja, voor zulke gekrookte rieten en rokende vlaswieken heeft hij juist dat avondmaal ingesteld om te versterken wat hij zelf heeft gewerkt. En daarom, gemeente, komen we in het avondmaalsformulier al die rokende vlaswieken tegen en die gekrookte rieten. En ik ga het toch nog maar een keer voorlezen, want ik weet dat sommigen in allerlei gedachtenspinsels verstrikt zijn geraakt. Zal ik je eens vertellen wat een gekrookt riet is? Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat we zelf midden in de dood liggen. Dat is een geknakt riet. Dat is een geknakt riet. En wie zijn het nog meer? Wie zijn dan die rokende vlaswieken? O, onze vaderen hebben het zo helder om de woorden gebracht. Ik ga het ook dat gedeelte nog maar een keer voorlezen. En daarom, al is het dat we nog vele gebreken. Het is wat, hè? Vele gebreken. Het gaat hier over de levende kerk, hoor. En ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank deelachtig maken. Daar heb je rokende vlaswiek. Gemeente, wat daalt de Heere laag af met deze woorden: het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Zulke zijn welkom bij Christus. Met zulke mensen weet hij zo raad. Wat zal hij doen? Dat gaat in deze adventsbelofte nu verklaren. Dan letten we eerst op de gekrookte rieten. Die zal hij niet verbreken. Dat zegt God de Vader over het werk van zijn geliefde Zoon. Christus zal zich ontfermen over die gekrookte rieten. En gemeente, de wijze waarop het gepredikt wordt, de wijze waarop dit beschreven staat in het woord van God, dat is al zo vol troost. Want de Heere zegt niet: het gekrookte riet zal hij helen. Maar de Heere die zegt: het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En waarom zegt hij het nu zo? Ik denk dat we twee redenen kunnen noemen waarom dat de Heer het zo zegt: ik zal het niet verbreken. Allereerst hoor ik daarin iets van zijn alwetendheid. O, gekrookte riet in ons midden, er is wetenschap bij de Allerhoogste. De Heer ziet je wel, de Heer hoort je wel, de Heer weet van heel je toestand af. Daarom komt hij op deze wijze tot u: ik zal het niet verbreken. Maar waarom zegt hij het in de tweede plaats ook zo? omdat die gekrookte rieten zo dikwijls bevreesd zijn dat ze nog eens echt gebroken zullen worden. Want dat wordt toch op de school van de Heilige Geest geleerd, dat we dat verdiend hebben vanwege onze zonde. Dat we strafwaardig zijn. Dat er aan onze kant alle reden is dat de Heer ons echt zou verbreken en weg zou werpen in de rampzaligheid. Maar hoor nou toch eens wat Christus doet. Hij is gekomen tot die gekrookte rieten en hij zegt: vrees toch niet, want ik ben gekomen niet om je te verbreken, maar ik ben gekomen om je te genezen, om je te helen, om je op te richten. O, zit hier vanmorgen misschien zo'n geknakte riet in ons midden? Durf je misschien niet tot Christus te komen? Loop je zo met je onwaardigheid? Denk je dat je te veel gezondigd hebt? O, luister toch eens. Juist naar u, gekrookt riet, strekt Christus zijn liefdesarmen uit. Naar u, o geknakt rietstengeltje, gaat zijn ontfermende liefde uit. Want hij is gekomen om de meest grote zondaar zalig te maken. Hij is gekomen om goddelozen met God te verzoenen. Daarom heeft hij die hemelse heerlijkheid verlaten en lag hij daar in een voerbak voor de beesten, in een kribbe. En daarom ging zijn weg van die kribbe naar dat vloekhout op Golgotha. Hij is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. O, wat een rijke adventsbelofte voor een gekrookt riet. Hij zal het niet verbreken. Maar wat dan wel? Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ik ga je een voorbeeld geven uit de Heilige Schrift. Ja, niet zomaar een voorbeeld, maar een voorbeeld dat zo'n hopeloos geval in ons midden toch nog een beetje hoop gaat krijgen. Wat denk je van Manasse? Die werd ook door de Heere gemaakt tot een gekrookt riet. Nou, als je zijn leven nagaat, een goddelozer mens in het Oude Testament is bijna niet aan te wijzen. Wat een zonde had deze Manasse gedaan. Tegen beter weten in. Maar gemeente, God had hem lief. Onuitsprekelijk lief. En toen het Gods tijd was, ging hij deze goddeloze zondaar trekken met koorden van goedertierenheid. Manasse kwam in de gevangenis terecht. En daar liet de Heer aan hem zien hoe zijn leven is geweest. En toen maakte God van Manasse een gekrookt riet. Hij werd benauwd van alle zijden, maar riep de naam des Heeren aan. En wat kreeg Manasse daar in de diepte van zijn ellende nou te beleven? Dat Christus hem niet wilde verbreken, maar dat Christus komen zou, zelfs uit hem voortkomen wilde om hem te genezen. Want wat lees ik in de Bijbel? En bad hem, en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. Weet u wat er feitelijk gebeurde in het leven van Manasse? de oorzaak waarom Manasse een geknakte riet geworden was, heeft de Heere weggenomen. Wat dan? Zijn zonde en schuld voor God. En wie kon dat anders doen dan Christus, die aan David beloofd was en die uit Davids huis voortkomen zou? Wie kon dat anders doen dan Christus, van wie Manasse ongetwijfeld gehoord heeft, van zijn vader Hizkia, die een borg wilde worden voor verloren zondaren? Hij heeft het van zijn vader gehoord, toen zijn vader ook een geknakte riet was en op zijn ziekbed neer kwam te liggen. Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En wat deed de Heere toen met die geknakte rieten? Toen heeft hij ze genezen. Ja, waarlijk, het gekrookte riet zal hij niet verbreken, maar uit genade wil hij schenken. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij niet in de groeven der vertering kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen, geheeld, opgericht, genezen door het bloed des kruises. Zie, dat doet Christus nu met die gekrookte rieten. En wat doet hij dan met die rokende vlaswieken? Nou, zegt de Heer, die zal hij niet uitblussen. Dus hij weet ook raad met mensen waar het eens verlicht was en waar het uitgedoofd is. Hij weet raad met mensen, met kinderen van God, die na ontvangen genade moeten klagen, want ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Ja, dan kom je er wel achter dat het dikwijls je eigen schuld is. En is er dan niet alle reden dat de Heere die rokende vlaswiek zal uitblussen, en dat hij zijn barmhartigheden in toren zal toesluiten? Ja, zal zo'n uitgedoofd, verduisterd kind van God zeggen, dat heb ik verdiend, Heere. Nochtans doet Christus het niet. Hij zal het niet uitblussen. Maar hij zal op zijn tijd komen met verse olie van zijn Heilige Geest, zodat dat licht weer helder gaat schijnen. En hoe doet hij dat nou, gemeente? Dan gaat hij zo'n rokende vlaswiek opzoeken. En als hij zo'n rokende vlaswiek opzoekt, dan komt hij altijd weer met zijn liefdesbewijzen. En dan kom ik weer even bij dat boek Hooglied uit. Dan denk ik aan hoofdstuk 2. We hebben er kort geleden ook bij stilgestaan. Daar kom ik ook een rokende vlaswiek tegen, voorgesteld als een duif in de kloven van de steenrots. En dan dat wonder, nou laat de Heer Jezus zo'n mensenkind daar niet zitten en wegkwijnen en uitdoven. Maar hij komt met zijn liefdesbewijzen en hij zegt het, mijn duiven zijn in de kloven der steenrots. In het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante maar. Doe je stem mij maar horen, want uw stem is voor mij zoet en uw gedaante is voor mij lieflijk. En wat zal dat nou uitwerken, gemeente, als de Heere met die liefdesbewijzen opnieuw weer gaat komen? Bij een mensenkind die zucht, och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dan word je weer gaande gemaakt. Dan zul je weer op gaan staan van je bed van zorgeloosheid. Want je kan niet tegen die lokstem. Je kan het niet meer uithouden als hij opnieuw die liefde doet ervaren in je ziel. Je kan er niet meer tegenop als de mirre van zijn liefde je hart weer helemaal gaande maakt. En zo zou Christus die rokende vlaswiek weer licht geven, zodat ze opstaan en heen gaan tot Christus. En daarom, rokende vlaswieken in ons midden, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. O, wat een troostvolle adventsboodschap voor een uitziend volk. Gekrookte rieten worden niet verbroken. Rokende vlaswieken worden niet uitgeblust. En weet u, daar staat de Heer Jezus nou zelf voor in. En omdat Hij ervoor in staat, is de verlossing van zijn kerk zo zeker. Onze laatste gedachte, een zekere verlossing. Ja, dan kom ik toch weer even terug bij die twee beelden die God de Vader hier zelf in deze adventsboodschap gebruikt. Gekrookt riet en een rokende vlaswiek. Eerst maar weer dat gekrookte riet. Ik heb u vanmorgen al gezegd dat riet, en het gaat hier om riet wat in Israël voorkomt, dat was in de stengel zwak en broos. Maar als het gaat om het wortelstelsel van deze rietsoort, dan was dat zeer sterk. De wortels, jongens en meisjes, van deze rietplant, die waren 4 keer zo dik als de stengel zelf. Het was ook echt onmogelijk om riet uit de grond te trekken. Dat is trouwens hier in Nederland ook zo. Misschien heb je het wel eens geprobeerd aan de kant van een sloot. Om zo'n rietstengel uit de modder naar boven te trekken. Nou, je moet eerder oppassen dat je handen niet gaan scheuren en dat er een snee in je hand komt. Maar je krijgt een rietstengel echt niet zomaar uit de grond getrokken. Vanwege dat krachtige wortelstelsel wat daar onder de grond diep geworteld zit. En al kan de wind er krachtig overheen gaan. Al kan een rietstengel zelfs knakken. Maar de wortels staan zeer vast in de bodem. Wat betekent dat? Wat kunnen we daar dan weer van leren? Nou gemeente, zolang een rietstengel verbonden is met de wortel, al is die bij tijden geknakt, zal hij niet omkomen. Kijk, wanneer een kind van God op een bepaald moment in het geestelijke leven weer zo'n gekrookte riet gaat worden en niet verbroken zal worden, dan heeft dat een oorzaak. En die oorzaak die ligt in de wortels. En wat is dan de geestelijke betekenis van die wortels, gemeente? Wat is nou de oorzaak dat een gekrookte riet echt niet verbroken zal worden? Dan moeten we niet naar beneden kijken, maar dan moeten we omhoog kijken. Dan moeten we kijken naar een drie-ene God. Dan is dat wortelstelsel met eerbied gesproken de verkiezende liefde van de Vader en de verlossende liefde van de Heer Jezus. En de toepassende liefde van de Heilige Geest. En daarom klinkt de stem van de Vader in de context van onze tekst. Zie, mijn knecht. Dat is Christus op wie de Heilige Geest rust. En door wie Hij zijn kerk vasthoudt. Ziet u wel hoe vast de zaligheid van Gods kinderen is. Al kunnen ze soms geknakt zijn, al kunnen ze soms een rokende vlaswiek zijn, maar het fundament, de wortel, is zo vast. En dat blijkt uit vers 4. Want in vers 4 gaat het niet over de rokende vlaswieken. En in vers 4 gaat het niet over de gekrookte rieten. Maar het gaat in vers 4 over Christus. In vers 4 gaat de vader opnieuw over zijn zoon spreken. En wat zegt hij dan? Tot troost van die gekrookte rieten. Christus zal niet verbroken worden. En toen deed ik weer zo'n kostelijke ontdekking in de grondtekst. Als dan hier staat dat Christus niet verbroken zal worden, wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt als gekrookt. Christus zal dus niet geknakt worden. Christus zal niet bezwijken op de weg van kribbe naar kruis. O ja, het leek er soms op. Op die zware lijdensweg. Maar het is niet gebeurd. Want de Vader heeft het gezegd. Vorige week hebben we het gehoord. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Dus wat is nu de grond dat een gekrookte riet niet verbroken zal worden? Dat ligt in Christus, die op zijn weg niet bezweek en die alles, alles heeft volbracht aan het vloekhout op Golgotha, waar zijn stem klonk. De stem van een bloedende bruidegom, een bloedende Christus. Het is volbracht. Daarom zal zo'n geknakt riet niet verbroken worden. En dat geldt ook voor die rokende vlaswieken. Het vuur is er nog. Het vlammetje is klein, zo hoorden we. En dan toch niet uitgeblust. O, het kan soms heel ver weg zijn. Denk eens aan Petrus. Hoe diep was hij niet gevallen toen hij zijn meester 3 keer verloochende. Toen hij wegvluchtte uit de zaal van Caiaphas. Wie belandde daar in die duisternis buiten, bitter wenende. Niets anders als een rokende vlaswiek. En toch, een paar dagen later, een paar weken later, horen wij diezelfde man zeggen, terwijl de tranen over zijn wangen stromen: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Omdat de Heilige Geest de olie weer druppelde in de ziel van Petrus. O ja, die werking van de Heilige Geest kan heel verschillend zijn. Soms stroomt het van binnen. Dat zijn die momenten, dan kun je het niet op. Dan loop je te dolen in de liefde van God in Christus. Maar er zijn ook andere tijden dat het niet zo stroomt. Maar het blijft wel, al zijn het dan druppels. En toch, het geestelijke leven zal nooit geheel verdwijnen uit het leven van Gods kinderen. En ook daarvan ligt de grond in Christus, want wat lees ik in vers 4? Hij zal niet verdonkerd worden. En er wordt bij dat woordje verdonkerd weer hetzelfde woord gebruikt als uitgeblust. Wat zit die schrift, dat woord van God, toch kostbaar in elkaar. Wat past het ene woord soms zo helder bij het andere woord? Nee, Christus zal niet verdonkerd worden. Al is hij in de 3-urige duisternis geweest. En heeft hij het uit moeten roepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nochtans, niet verdonkerd. Zijn licht zal altijd schijnen, want hij is gekomen als het licht der wereld. En daarom zal die rokende vlaswiek niet verdonkerd, niet uitgeblust worden. En komt hij steeds weer met zijn onderwijs, met zijn woord. En zo zal hij zijn kerk vertroosten, steeds weer opnieuw. En ook nu komen het woordje recht weer tegen in onze tekst. Als betekenis van het woord van God. Met waarheid. Dat is in getrouwheid. Zal hij het recht het woord uitbrengen en steeds wordt het weer waar. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat geeft bij tijden zo'n hoop en verwachting om naar Gods huis te mogen komen, om weer onder die prediking te mogen zijn, om van hem te mogen horen, dat uitzien naar zijn leer, dat uitzien naar zijn onderwijs, naar zijn vertroosting. Ja, dan wil Christus zo laag afdalen naar zijn kinderen, voor wie hij zijn bloed gegeven heeft, dat hij bij dat woord zijn liefdestekenen gaat geven van verbroken brood en vergoten wijn. Gebroken brood voor een geknakt riet. Dat is zijn gebroken lichaam, waardoor hij dat geknakte riet weer opricht. Dan is daar die vergoten wijn voor die rokende vlaswieken. Dat is dat vergoten bloed, waardoor dat vuur weer aangewakkerd wordt in die rokende vlaswieken. Wat zou het een wonder zijn, gemeente, als aanstaande zondag de tafel gevuld mag zijn met gekrookte rieten die mogen eten van het verbroken brood. Rokende vlaswieken die mogen drinken van het vergoten bloed. Om dan te mogen smaken aan zijn tafel voor het eerst bij vernieuwing dat er Jezus Christus zo goed is voor zijn arm volk. Hij verbreekt niet, hij blust niet uit, maar steeds opnieuw wil hij zijn kerk verzekeren van zijn onuitsprekelijke genade voor gekrookte rieten, rokende vlaswieken. En wat is die genade dan? Want gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede rijk zou worden. Kom, haast u dan, gekrookt riet, rokende vlaswiek, naar de stal van Bethlehem. En boven de deur van de stal staat met bloedrode letters geschreven: het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een rijk adventswoord. Juist voor gekrookte rieten en rokende vlaswieken. Wat een heerlijk werk doet u toch in het leven van zondaren die zo gezondigd hebben. Jij hebt alles volbracht, Heere Jezus Christus. En daarom zult u niet verbreken. En daarom zult u niet uitblussen. Maar u zult versterken wat u zelf hebt gewerkt. Mag dit woord zo dan ook gezegend worden, nu wij de voorbereidingsweek zijn ingegaan. Heere, geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Geef ons getrouwheid om naar deze plaats te komen, waar u ons allen door uw voorzienigheid gebracht hebt, om onder uw woord te mogen zitten en over dat wonder van de wedergeboorte te mogen horen. Dat wonderlijke, zoete, onuitsprekelijke werk wat u nog steeds doet in zondaren. En zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn als één die dient. Zegen ook het werk van de zondagsschool. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het 7e vers van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.